Ben je bang voor iemand?
Nee. Voor wie zou ik bang moeten zijn?
Weet ik niet.
Ik heb geen idee.
Ja, ik ben wel bang voor dingen.
Ja?
Ja. Nou, waar we het net over hadden, oorlogsdreiging.
Ja.
Daar ben ik wel bang voor. Ik vind het een enge ontwikkeling in de wereld. Ouder worden vind ik ook niet leuk. Vind ik ook eng. Beangstigt me. Nou, is niet genoeg.
Nee, dat is... Waar ben je bang voor?
Het ouder worden, geheugenverlies.
Ben je bang voor de bom?
Nee.
Nee. Waarom zou ik? Kans dat die valt, althans hier valt. We zitten hier in een Nederlandse provincie plaatsen in het westen van Europa. De kans dat er hier een bom valt, die is echt buitengewoon klein.
Bang voor de Rus?
Nee, ik ben ook niet bang voor de Rus, nee. Nee.
Sommige de Rus, de opper-Rus wel,
ja.
Maar de gewone Rus als volk niet.
Je weet dan gewoon als er een nucleaire oorlog komt, dat je gewoon geen schijnvakantie meer maakt. Dan kun je beter buiten gaan staan met z'n allen en een flesje bier opsteken. En een lekker met een stukje kaas erbij en zeggen, laat me komen met, die, met dat ding. Ja.
Meters diep onder een speeltuin, net buiten het centrum van mijn stad, ligt een groot geheim. Loop mee de trap af naar beneden en zet een stap terug in de tijd.
Maar heel veel Arnhemmers weten niet dat hier een bunker zit.
Nee.
Ik wil weten waarom deze plek nodig was.
Dus dat hebben wij altijd geloofd. Daar hebben we altijd met elkaar over gehad. Dat de Stavoorde, de kanonoten, dat is een lulverhaal wat ze verteld hebben. Maar aan de andere kant was het dus geen lulverhaal.
En wat hier zoal gebeurde.
Het was een elitegroep met een bepaalde faciliteiten en ook geheimhouding.
En waarom is het al die tijd intact gebleven?
De politie kwam bij ons, die riepen ook welke gek heeft dit bedacht. En het is achterlijk wat er gebeurt. Vliegtuigen konden niet meer landen. Ziekenhuizen moesten op een noodaggregaat. Het was een complete paniek.
Deze bunker stamt uit een andere tijd. Toen ik er zelf nog niet was, of in ieder geval te klein om te beseffen waar mijn ouders toen bang voor waren.
Dat je dat zag gebeuren, je zag die schepen gaan en je zag iedereen daar kwaad worden. Daar komt allerlei emoties boven uit die tijd.
Het was heel
wonderlijk, hè?
Maar inmiddels hoor ik ook hoe die tijd voor sommigen weer lijkt terug te komen.
Ongelukkigerwijs zitten we nu met een Russische leider die van mening is dat dat imperium hersteld moet worden.
Maar ik kan me niet voorstellen dat we ons zomaar laten uitschakelen tegenwoordig.
Nee. Je zou willen dat er nog meer van deze zijn? Dat we.
Nou, ik hoop dat ze... misschien doen ze het op een andere manier tegenwoordig. Ik denk dat je nu wel weer maatregelen moet nemen. Ja.
De angst van toen is er nog altijd.
Ja, wat je nu gewoon kwijtraakt.
Ja.
Geef ze even een tissue.
Over die periode en ook hoe dezezelfde bunker een tweede leven kreeg, hoor je meer in deze podcast. Mijn naam is Frank van Dijk en dit is aflevering 3 van De Bunker. In de eerste aflevering van De Bunker kon je horen hoe ik in contact kwam met een man. Een man met een bunker. Eentje uit de Koude Oorlog.
Ik stel de vraag aan heel veel mensen en ze zeggen allemaal nee. Heb jij een bunker? Maar als ik die vraag aan jou stel...
Ja, dat klopt.
Jij hebt een bunker?
Ja.
Een van de zorgen bij een eventuele kernoorlog in die tijd was het wegvallen van communicatie. Dat je Flip niet meer kon bellen om te zeggen dat Flap was begonnen met aanvallen. Sterker nog, de hele Flap is er niet meer. En als Flip niet snel in actie komt, is Flip er zelf ook niet meer. Dat soort communicatie. Wat je dus nodig had, was een beveiligde verbinding. Je weet wel, zo'n mysterieuze rode telefoon op het bureau. Die alleen overgaat als er echt grote ellende is. Die telefoons bestaan. Er is een speciaal noodnet aangelegd met complete telefooncentrales om de verbindingen te maken. En bunkers om de mensen te beschermen die deze verbindingen in tijden van nood onderhouden. En inderdaad, daar, onder die speeltuin, een paar meter onder de grond, achter diep gewapend beton, bevindt zich zo'n telefooncentrale. De zogenoemde districtsbunker Arnhem. En jij mag met mij mee die bunker in. Maar eerst verder met onze crashcourse Koude Oorlog. Op de achterbank van mijn auto zit niemand minder dan...
de hersenkwap des vaderlands, Maarten van Rossum.
Waar waren we gebleven? Ja.
Er
was een soort padstelling in de zin dat, van, ja, dat iedereen wist dat als iemand de tegenstander aan zou vallen, het ijzeren gordijn zou overschrijden aan de ene kant op of de andere kant op, dat zou een conflict met zich meebrengen, omdat iedereen natuurlijk doodsbang was voor dat nucleaire conflict.
En ik ben ook naar Groningen gereden. Naar de meest vruchtbare voedingsbodem voor het communisme in Nederland. Om mijn vader te vragen hoe die tijd voelde. Ik was destijds zelf immers nog een kind.
Ja. Als je hier door de streek rijdt, dan zie je al die grote heerhuizen, die landgoederen.
Ja.
En als je erop let, dan staan ook af en toe van die kleine schuurtjes. En daar woonden de boeren. En meneer de baron, die zat in dat grote huis. En dat is niet hier of daar. Hele gebieden.
Ja, dat is heel Oost-Groningen.
Ja, over straten gesproken. Je hebt hier de Hamer en Sikkelweg ergens.
Ja, ja. De Graanrepubliek.
Bij Beerta.
Ja.
Ja. Bij Beerta.
Hamer en Sikkelweg.
Ja. Hamer en Sikkelweg.
De Koude Oorlog begint daadwerkelijk. Eerst is er natuurlijk onderling wantrouwen. Er wordt nog wel gesproken. We hebben conferenties gehad in Jalta en in Potsdam. Maar toen was al duidelijk dat er allerlei onderlinge meningsverschillen waren. En dan, laten we zeggen, eind 45 en in de loop van 46 wordt wel duidelijk dat samenwerking vrijwel onmogelijk is.
De Amerikaanse president Truman wil het communisme beteugelen door de Europese samenwerking te stimuleren. En daar is bijvoorbeeld het Marshallplan, geld voor West-Europese landen om zichzelf weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. Een zak met $200 miljard. En als je geld krijgt van de een, denk je automatisch wat positiever over hem en negatiever over de ander. Er ontstaat een Truman-doctrine. Het economisch en militair steunen van landen die door het communisme worden bedreigd.
En hoewel de Sovjet-Unie nooit genoemd wordt in die Truman-doctrine, was het wel duidelijk dat de Verenigde Staten eigenlijk een aanvang hadden gemaakt met een beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie, wat ook daarna containment werd genoemd. De Sovjet-Unie mag geen verdere vorderingen maken.
Inperken.
Ja, wij vertrouwen de Sovjet-Unie niet. En wij moeten de veronderstelde opmars van de Sovjet-Unie, of van het internationale communisme, hoe je het maar noemen wil, die moeten wij een halt toeroepen. In hoeverre die dat vermoeden dat de Russen ook wel hun begerige blik op West-Europa hadden geslagen juist was, daar kan je over twisten. Ik denk dat dat niet het geval is. Maar in feite vonden de Amerikanen en Engelsen ook al heel vervelend dat Rusland in Oost-Europa, Centraal-Europa en op de Balkan in feite zijn imperiale wensen had vervuld. Begrijpelijke wensen vanuit het Russisch perspectief, maar tegelijkertijd een ramp voor de lokale bevolking. En de Amerikanen waren daar in feite tegen. Die zeiden, die landen moeten de kans hebben om zich democratisch te ontwikkelen.
En juist dat stimuleert aan de andere kant de gedachte van Stalin, die op zijn beurt de landen van de Sovjet-Unie verbiedt dat geld aan te nemen. En daardoor neemt de tweedeling in Europa alleen maar toe. Er is sprake van bijvoorbeeld Red Scare, rode angst. Angst voor het communisme.
Maar probeer dat
nou eens... ja, meer nog bang voor de oorlog, denk ik.
Nee, de
angst, en de rust was niet betrouwbaar.
De angst voor de Russen werd ons vreselijk aangepraat.
Je werd ons aangepraat.
Door
Amerika was door positief. Door ja, iedereen. Amerika, bevrijders. Canadezen, bevrijders. Rusland, vijand.
Ja, die kwamen met het communisme. En dat was het communisme, was heel bedreigend.
Dat was fout.
In die tijd.
Ja.
Ik weet nog goed dat jouw oma... Ik was een boek aan het lezen van Teun de Vries. En wat lees je, zei ma? Ik zeg, nou, Teun de Vries, meisje met het rode haar, las ik, geloof ik. En, zegt ze, die communist, gelijk.
Ja.
Ik zeg, ja, maar dat is wel zo, maar ja, hoe slecht is het?
Ja, hoe slecht is het communist?
Maar het was, mensen die daar dat aanhingen, die waren echt gebrandmerkt.
Het hoogtepunt van de Koude Oorlog wordt redelijk unaniem geplakt op de Cuba-crisis. 1962. Dichterbij een derde wereldoorlog is de wereld nog niet geweest.
Ja, dat wordt altijd gezegd, maar dat zou ik niet al te serieus nemen. Niet altijd heeft iedereen gelijk over dit soort van dingen.
Ja, dat was dood en je zat aan de radio te luisteren wat er nou weer gebeurde.
En het ging daarbij in feite om de plaatsing van middellange afstandsraketten door de Russen op Cuba, terwijl ze beloofd hadden dat ze geen nucleaire wapens op Cuba zouden installeren. Dus vrij suf dat ze dat toch gedaan hebben.
Aken ligt dichtbij Amerika.
Ja, nog suffer is dat ze ze zo gebouwd hebben dat je ze op luchtfoto's ook heel makkelijk kon zien. Dus ze hebben helemaal geen poging gedaan om die dingen een beetje te camoufleren. Wat ronduit achterlijk is, maar goed, ja. Er vlogen toen van die spionagevliegtuigen over Cuba, de U-2. En die fotografeerden die dingen, ja, toen was Leiden in last. Dus toen hebben de Amerikanen in feite ultimatief gesteld, die dingen moeten weg en anders zorgen wij dat ze weg zullen gaan. Dat leidt weer tot een oplopend conflict, maar als je dat conflict nauwkeurig bestudeert en wat men onderling aan boodschappen gewisseld heeft en wat men, laten we zeggen, besproken heeft als mogelijke gang van zaken bij dat conflict, dan moet je zeggen dat de twee hoofdrolspelers in casu Kennedy en Khrushchev verreweg de meest voorzichtige en terughoudende spelers waren in dit conflict. Kijk je naar de militairen, dan was het allemaal meteen erop slaan.
Spierballen.
Ja, spierballen, politiek. Omdat natuurlijk ook veel militaire adviseurs bang waren dat ze dan, als ze voorzichtig zouden zijn, als watje zouden worden beschouwd. Maar je ziet in feite dat Khrushchev en Kennedy op geen enkel moment, van plan zijn geweest om eens lekker met die nucleaire wapens tekeer te gaan.
Dus dat was, ik krijg zo de rilling over me.
Dat was bedreigend.
Ik word er mensen, ik kan er zo wel om gaan janken.
Ja.
En ik voel dat ook de rilling over mijn rug, zeggen ze dat. Maar ja, dat ervaar ik ook weer. Dat was vreselijk angstigend.
Ja, het was heel beangstigend.
Ja. En het was natuurlijk ook maar kantje boord, hè?
Het was heel bedreigend, ja. Ja.
Dat je dat zag gebeuren. Je zag die schepen gaan en je zag iedereen daar kwaad worden. Er komt allerlei emoties boven uit die tijd.
Het was heel
wonderlijk, hè?
Het is bijzonder om daar aan tafel in Groningen anno nu, binnen een gesprek van, nou wat is het, 20, 30 minuten, je vader te zien zitten met natte ogen, een trillende kin en angst te horen in zijn stem. Wat is het toch met die periode dat we zo bang waren? Waar waren we bang voor?
Er zijn meerdere momenten geweest waarop de Amerikanen dachten dat de aanval was begonnen van de Russen, maar dan bleken het kraanvogels te zijn. Of het bleken rare wolkenformaties. Nou, kortom, ja, er zijn wel wat van die momenten geweest. Maar gelukkig waren er dan net voldoende verstandige mensen om te zeggen, ja, laten we nou even wachten. Hè. Kijk eens even wat dit is.
Ja.
Maar dus zeg maar, nepsituaties hebben zich wel voorgedaan, ja.
Ja, je had het gevoel van een totale dreiging.
De derde wereldoorlog.
Ja. En dan met kernwapens. Dus ja, dan weet je dat het een grote bende wordt.
Hoe reëel was, zeg maar, die angst van dat een van beide kanten de bom zou gebruiken?
Niet reëel. Naar mijn idee, niet reëel. Nee, je wist niet helemaal 100% zeker. Het is net als je iemand bedreigt. Nou ja, vroeg of laat wordt iedereen een keer bedreigd in Nederland. Ja, hoe reëel is dat? Dreigers zijn geen doeners, zegt men. Maar zeker weten weet je het niet. Het was met die nucleaire oorlog net zo. Ja, er zijn momenten geweest dat het fout had kunnen gaan. Maar naar mijn idee werden de gevaren op dat punt, dus het mogelijke nucleaire treffen, dat werd naar mijn idee wel overdreven, ja. Ik heb er ook als kind wel van gedroomd, van een nucleair conflict.
Ja?
Ja, mijn opa zei ook altijd, jong, ik ben zo blij dat ik zo oud ben, want ik zal het niet meer meemaken, maar jullie waarschijnlijk wel, een nucleaire oorlog, en dat zal verschrikkelijk zijn.
Was die angst terecht? Want hoewel het een oorlog heet, krijg ik er steeds meer een beeld bij van weliswaar spanning, maar geen strijd. Het klinkt bijna als een relatief veilige, rustige periode. Er is evenwicht.
Heel veel mensen hebben gezegd, eigenlijk was die Koude Oorlog in allerlei opzichten een zegen, omdat die zo veilig en stabiel was.
Ja.
Iedereen wist dat niemand zo gek zou zijn om te beginnen met nucleaire wapens.
Geboren dus uit wederzijds wantrouwen na de Tweede Wereldoorlog, steunde Amerika in al die jaren tijdens conflicten en oorlogen elders altijd het kapitalistische land. En de Sovjet-Unie hielp op zijn beurt in deze strijd altijd de communistische partij of land. En zo kun je heel veel oorlogen toch onder het kopje Koude Oorlog scharen.
Maar de Koude Oorlog heeft natuurlijk elders in de wereld, met name in de afwikkeling van de Europese koloniale rijken, heeft die Koude Oorlog geleid tot langdurige conflicten tussen Oost en West. Altijd zogenaamde proxy-conflicten, dat wil zeggen, het vechten werd gedaan niet door de Sovjet-Unie en de Amerikanen, behalve misschien in Vietnam, maar door de lokale bevolking. En daarbij zijn tientallen miljoenen slachtoffers gevallen natuurlijk.
Tientallen miljoenen?
Ja, uiteindelijk wel, ja.
Ik noem de Griekse en Chinese burgeroorlog eind jaren 40. De Koreaanse oorlog begin jaren 50. Of de Vietnamoorlog tussen 1955 en 1975. De Suez-crisis. De eerder genoemde Cuba-crisis. De burgeroorlog in Angola mid jaren 70. En de strijd in Afghanistan. Maar hoe kwam die Koude Oorlog dan tot een einde? Want beide partijen beseffen dat er een onbeheersbaar nucleair conflict dreigt. Dat, niet geheel onbelangrijk, inmiddels ook gigantisch in de papieren loopt. Die wapenwedloop kost geld. Bakken met geld. En dus komt er een periode van relatieve ontspanning. Er is zelfs sprake van communicatie.
De broer van Kennedy, Bobby Kennedy, die was toen minister van Justitie, die moest met een brief van Kennedy naar het lokale postkantoor. En dan werd hij door de telegraafdienst van het postkantoor werd hij doorgezeind naar Moskou. Dat ze zagen ook wel dat wat een belachelijke toestand dat was. En na de Cuba-crisis is ook een telex-systeem geïnstalleerd, waardoor ze vanuit het Witte Huis direct contact konden onderhouden met het Kremlin.
Ja.
Maar het idee dat Kennedy voortdurend zat te telefoneren met Khrushchev, dat kun je rustig uit je hoofd zetten.
Ja.
Later is dat misschien wel gebeurd, zeker in de tijd van Gorbachev en zo, maar en Gorbachev had eigenlijk, zoals denk ik een vrij groot deel van zeg maar het management van de Sovjet-Unie, begreep de Gorbachev wel dat die Sovjet-Unie niet op die weg doorkon. Niet waar, dat daar ontstond was toch een soort van sociaal-economische stilstand. Het was duidelijk dat de Sovjet-Unie absoluut niet in staat was, ook technologisch niet, om het Westen bij te houden. En dat dus een ingrijpende hervorming van dat systeem noodzakelijk was.
Gorbachev kwam met glasnost en perestroika. Glasnost hield openheid in. De media werd minder gecontroleerd. En dus kwam er in de publieke opinie ruimte voor een tegengeluid. Perestroika betekende een verandering in de economie. Het werd bedrijven steeds meer toegestaan om voor zichzelf te opereren in plaats van voor de staat. Er was niet alleen communicatie en bezinning bij de grote leiders. Er was ook weerstand bij een steeds groter gedeelte van onze samenleving. Er werd massaal gedemonstreerd tegen kernwapens. De vredesbeweging groeit. Ondertussen had Amerika een waanzinnig kostbaar raketschild gerealiseerd, waarmee vanuit de ruimte Sovjet-raketten konden worden vernietigd. Star Wars. Een belangrijke verschuiving in dat evenwicht.
Nou ja, kijk eens, de beroemde 9e november, waarop de muur opengaat in Berlijn, dat is wel een moment wat vrijwel iedereen zich zal herinneren, neem ik aan, omdat het zo verbazingwekkend was. In dat hele jaar 89 was al zoveel verbazingwekkends gebeurd, omdat de Hongaren al eind april, begin mei, begonnen met de afbraak van het IJzeren Gordijn. Dus toen had je al het gevoel, ja, dit is een aflopende zaak.
Zeker de val van de muur, weet ik nog.
Ja, val van de muur, daar zat je naar te kijken.
Dat was zo beeldend. Ja, en ook die voorgeschiedenis, dat mensen daar allemaal aan de grens staan met Hongarije en zo.
Ja.
Dat weet ik allemaal nog wel. Ja, dat maakte wel indruk. Want je dacht echt, je had het gevoel van, ja, nu moet het wel gaan gebeuren.
Ja. Ja.
Maar het is gewoon gelukt. En ja, dat was eigenlijk wel een heel mooi, omdat je denkt, alles is nu goed.
Ja.
Ja.
Zo voelde
maar
dat.
Helaas.
Ja.
Ja.
Ik zie nou dat jij emotioneert.
Ja.
Ja.
Gevoel van toen.
Het gevoel van toen, ja.
Ja, wat je nu gewoon kwijtraakt.
Ja.
Doe eens even een tissue.
Geef ze even een tissue.
Ja, even een tissue.
Landen die niet meer communistisch wilden zijn, werden niet meer teruggefloten. Lees aangevallen of gecontroleerd door de Sovjet-Unie. Gorbachev geloofde nog wel degelijk in het communisme, maar dan met een menselijk gezicht. Niet meer geweld gebruiken om de bevolking in bedwang te houden. Het gevolg was echter dat steeds meer landen kozen voor vrije verkiezingen. Oost-Europa valt uit elkaar. Na Gorbachev komt Jeltsin. Hem lukt het maar moeizaam om meer democratie te brengen in Rusland. Het communisme wordt verboden, de Sovjet-Unie wordt opgeheven, maar sinds 2000 ligt de macht in Rusland in handen van Vladimir Poetin, die tot zijn grote ergernis sinds de val van het IJzeren Gordijn de NAVO en de Europese Unie steeds dichterbij ziet komen. Met het oude idee van het grote Rusland voelt hij zich dus aangevallen, door het Westen. En inmiddels vallen er aan talkshowtafels en in interviews met wereldleiders steeds vaker de woorden Koude Oorlog. De vraag is dus, wat hebben we nu geleerd? Of wat hadden we ervan kunnen dan wel moeten leren?
Nou ja, je zou, dat hebben veel mensen gezegd natuurlijk, van dat het Westers bondgenootschap uiteindelijk op lange termijn heel succesvol is geweest. Maar ik zou zeggen, het is niet zo, het Westen heeft de Koude Oorlog gewonnen. Je kunt veel beter zeggen, de Sovjet-Unie heeft de Koude Oorlog beslissend verloren.
Wat kunnen we leren van de Koude Oorlog?
Niks.
Dat weet ik niet.
Niks.
Nou,
ben ik heel pessimistisch over, de mens is geneigd zijn wereld te kapot te maken.
Ja, maar ik denk wel van dat je, wat je eruit kan leren, dat het belangrijk is om een bepaald evenwicht te hebben. En ook een machtsevenwicht.
Ja, ja.
Dat je van elkaar weet van, ja, wacht even. Als ik dat doe, dan doet hij dat en is me dat nou waard en zo.
Ja.
En ik denk dat dat verschrikkelijk belangrijk is en ik weet eigenlijk niet of dat evenwicht er nu is.
Is die situatie van toen te vergelijken met nu?
Het gekke is dat wij eigenlijk toch in ook de jaren daarna het einde van de Koude Oorlog als heel definitief zagen. En dat we toch, nou ja, te weinig aan hebben zien komen dat die imperiale ambities
nooit weg zijn gegaan?
Nee, in feite in Rusland nog heel levendig waren.
Ja.
Met alle gevolgen van dien.
Dat wordt dan nu wel weer eens gebezigd. Hè? Dat
ja, maar het huidige Rusland is geen schaduw van wat de Sovjet-Unie ooit was.
Behouden ze dan die dreiging?
Het huidige Rusland is een zwakke staat. Een tweede rangstaat in allerlei opzichten. Zowel economisch als demografisch. Hoeveel inwoners heeft Rusland? 130 miljoen of zo. En groeien doet het ook niet. Economisch is het ook niet erg bij de tijd. Dus ja, die tweedeling in de wereld, dat duopolie, zou ik maar zeggen.
Van toen?
Van de Koude Oorlog, dat is er nu niet. Dat neemt niet weg dat Poetin een heel destabiliserende figuur is.
Ja.
En dat wij op dit moment niet precies weten hoe we daar een eind aan moeten maken. We dachten natuurlijk ook na afloop van de Koude Oorlog en het verdwijnen van de Sovjet-Unie, dat ze een soort democratiseringsproces zou voordoen. En in de jaren 90 was het al een zootje in Rusland. Ja, dan komt Poetin en die creëert een nieuwe, buitengewoon onaangename politiestaat.
Ja, het opbouwen wat er nou gebeurde in Rusland, dat beangstigde ons. Vanwege dat gevoel, ja, zo is het ooit eerder begonnen.
Ja.
En je weet dat na elke oorlog gaan de verliezers weer een oorlog aan om te winnen. Alsnog.
Maar het zijn gewoon blijven ingewikkelde dingen. En je blijft altijd zitten met dingen die, nou ja, dat zei Maarten Verrossen blijkbaar ook, dingen die voortvloeien uit de vorige ellende.
Maar als je denkt wat een geld we daarin gestopt hebben, die Koude Oorlog, dat is, ja, het gaat je echt aan het hart. Een zinloze uitgave.
Om maar eens een voorbeeld te geven, dat in een land als Nederland in al die telefooncentrales een bunker moest worden gebouwd van miljoenen guldens, waar dan de BV Nederland moest doordraaien als de bom viel, zeg maar.
Ja, zeker. Maar ook alle ziekenhuizen hadden zo'n
kelder,
zo'n antinucleaire kelder. En in steden waren tal van gelegenheden, locaties ingericht om mensen, duizenden mensen op te kunnen vangen.
Ja.
Neem het Utrechtse station. Die hele onderdoorgang die kon afgesloten worden. Alle grote bedrijven hadden we meestal voor hun directies wel een of andere schuilplaats gebouwd. Ja, dat.
Maar dat waren schuilplaatsen. Dat waren bunkers om te schuilen. Om vervolgens weer naar boven te komen als het gevaar geweken was.
Ja. Maar als je denkt hoe dat eruit zou hebben gezien als het gebeurd zou zijn in een dicht bevolkt
land
als Nederland. Ja, dan kom je boven. zou ik zeggen, had je beter dood kunnen zijn in de eerste klap. Ja. Want dat was niet aangenaam geweest.
Ja, deze bunker waar ik dan zeg maar onder de grond ga, die is inderdaad ook expres niet bij de telefooncentrale gebouwd. Maar juist net buiten de cirkel hadden ze berekend van...
Nee, dat is het gebouw zelf. De voltreffer krijgt, een nucleaire voltreffer, ja, daar heb je niet veel aan in kelder.
Nee, exact. Ja.
In de volgende aflevering van De Bunker gaan we dan eindelijk echt onder de grond. Want weet je nog dat ik in de eerste aflevering buiten liep en de man met bunker mij nog niet binnen kon laten? Hij zei toen dit.
Ik heb op dit moment geen tijd om je rond te leiden. Het is wel zo, er is er een weekend waarmee we... Dan zijn er 50, ongeveer 50 locaties in Nederland die ook iets met de Koude Oorlog te maken hebben. Wij zijn er één van. En die hebben gezegd, we gaan op dat moment open. We gaan rondleidingen verzorgen. Dus als jij zegt, ik wil hem zien...
Ik wil hem zien.
En dan krijg je ook het hele verhaal te horen.
Dan... Bij deze, ik schrijf er nu in. Is dat goed?
Die Cuba-crisis, het hoogtepunt van de dreiging tijdens de Koude Oorlog... is namelijk voor een aantal mensen aanleiding om ruim 60 jaar na dato... voor één weekend de deuren te openen, de deksel te lichten... en het verhaal van toen te delen. Dat moment is dus gekomen. Ik krijg een rondleiding door de bunker. En jij mag mee.
Ik ga vanaf die kant beginnen, bij die deur, dus graag daar verzamelen. Peter die gaat deze kant op. En dan gaan wij beginnen aan de rondleiding.
En tijdens die rondleiding komen we erachter waarom je daar zelfs onder de grond moest fietsen.
Maar dat deed je dus in groepjes van drie kwartier. En dan deed je telkens wissen.
Waarom de vrouwen geen warm water kregen en de mannen wel?
Alleen telefonistes die maakten in die tijd geen deel uit van de ploeg. Want die sturen niet naar buiten, want die kunnen buiten niks doen. Wat die moesten doen, waar ze gewoon heel erg goed in waren, en dat is telefonisten spelen. En dat moesten ze hier in de bunker doen.
En die gele praatpalen langs de snelweg, die van de ANWB vroeger, die waren toch bedoeld om hulp te vragen, onderweg?
Dat iedere keer een motorrijder aan de voorkant even kan, we zijn nu hier, we zijn nu hier. Dat zijn die palen. Ja, is dit niet een sterk verhaal? Nee, het is geen sterk verhaal, je kan het bewijzen.
Dit was aflevering 3 van De Bunker. Een podcast gemaakt door mij, Frank van Dijk. De muzikale omlijsting komt van Bas Nijhoff en Marijn Wouda. En vind je dit nou een interessant en leuk verhaal? Abonneer je dan op de podcast. Want dan hoef je niks te missen van de komende afleveringen. Vertel anderen er ook over. En helemaal tof als je mij een goede recensie geeft in jouw podcast-app. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om De Bunker te vinden. Dankjewel voor het luisteren. En meer informatie en andere afleveringen, extra materiaal, je vindt het allemaal op podcastdebunker.nl. En natuurlijk in jouw eigen favoriete podcast-app.